is het denk ik in, nou, het zal zijn 24 minuten als je daar zelf even voor gaat zitten. Maar het zit volgepakt met informatie, het zit volgepakt met bemoedigingen, ook aanscherpingen, dingen die we mogen leren en kunnen ontdekken. En nou, ik mag dus het startschijn geven. Ik heb voor mezelf een beetje de, eigenlijk als hoofdtitel van 1 Petrus de boven gezet, leven in het licht van hoop. Dus je leeft en in het leven komen we van allerlei dingen tegen. Mooie dingen, moeilijke dingen, crisissen, tegenslagen, verdriet, rouw, teleurstelling. Alles kom je tegen in het leven. Maar we mogen door dit leven gaan in het licht van hoop. Nou, en daar begint eigenlijk het eerste hoofdstuk ook mee. Dus we gaan vanmorgen bij het eerste hoofdstuk, bij de eerste 12 versen, samen stilstaan. Nou, laten we gewoon stap gaan maken. Ik lees de eerste 2 versen. Dat is eigenlijk de introductie die Petrus zelf geeft. Ik ga vanmorgen niet de discussie voeren van, is Petrus nou werkelijk de schrijver van de brief? Ik ga er gewoon vanuit. Petrus zegt dat hij dit geschreven heeft in de geschiedenis. Het merendeel van alle theologen en kerken en stromingen zeggen, Petrus is gewoon de schrijver, de auteur van de brieven. En ik zie ook geen enkele reden om te denken waarom dat niet zo zou zijn. Dus, Petrus schrijft deze brief en hij introduceert het eigenlijk als volgt de eerste 2 versen. Dus als je 1 Petrus opzoekt in je Bijbel, bijna helemaal achterin, vind je de Petrusbrieven. De eerste 2 versen zegt Petrus dan, Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Uitverkoren, overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de geest. Tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Dubbelpunt, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Nou, als je alleen over deze 2 versen kunnen we al een hele preek vullen. Want Petrus noemt hier eigenlijk zoveel elementen al. En ik ga er gewoon even een paar uitpakken. En misschien ook om even samen een beetje na te denken. Petrus, wat weten we over Petrus? Wie is Petrus? Wat weten we van Petrus? Noem eens een paar dingen. Petrus is... Sorry? Petrus, die met die haan, ja. Klopt.
Nee, dat is Jezus.
Ja, dat was Petrus. Ja, dus Petrus heeft inderdaad Jezus ook tot 3 keer toe verlogen voordat de haan ging kraaien. Ja. Wat weten we meer van Petrus? Jezus heeft een heel persoonlijk gesprek met hem, hè, na zijn opstanding. Ja, wijd mij een lammeren. Ja, waar hij tot 3 keer toe vraagt, Petrus, heb je me lief? Tot 3 keer toe verraden, tot 3 keer toe, heb je me werkelijk lief? Ja.
Van de leidende apostelen?
Hij was, denk ik, de prominente leider van de eerste gemeente, van de vroege gemeente, ja. Klopt, dus Petrus was echt, had een sleutelpositie daar. Wat weet je nog meer van Petrus? Wat was zijn achtergrond? Weet je iets van zijn achtergrond? Visser, ja. Hij had een kleine eenmanszaakje met zijn broer Andreas. Dat is een visser. Ja, had een bootje. Een soort eenmanszaakje. Ja. Totdat Jezus hem riep. Toen kwam er alles. Ja.
Zijn het geloof van de rots van de kerk?
Sorry?
Nou, zijn geloofsbelijdenis, zijn geloofsbelijdenis, daar bouwt de kerk op.
Ja, ja. Petrus beleed op een gegeven moment inderdaad, u bent de Heer en Christus, of Christus en Heer. Volgens mij zei hij het zo. En Jezus zegt inderdaad, en daar bouw ik inderdaad mijn kerk op. Die, dat vinden we. Ja. Dus, Petrus. Vissersman, eenmanszaakje. Een hele persoonlijke relatie met Jezus. Hij was door Jezus eigenlijk persoonlijk uitgekozen. Nou, je zult maar persoonlijk door Jezus uitgekozen worden. Hè? Jezus zal hier maar binnenlopen en die zal maar een bediening op dit moment hebben. En hier naar binnenlopen en hij zegt, Michel, kom jij eens even, jij komt de komende 3 jaar met mij mee. Jij mag met mij het leven, de bediening delen. Je staat er met een neus bovenop. En Petrus stond er met een neus bovenop. Onderwijs, wonderen, tekeningen. Jezus voedt 5000 mensen met een handjevol eten. Jezus brengt iemand weer terug tot leven. En Petrus is daar allemaal bij. Dus Petrus staat heel dicht bij Jezus. Petrus behoorde zelfs tot zeg maar, de 3 meest getrouwelingen van Jezus. Petrus, Johannes en Jacobus, volgens mij, James. Die 3 horen bij de, zeg maar, de inner circle, bij de meest intieme personen die Jezus hier op aarde bij zich had. Maar Petrus heeft enorme voorrechten, maar Petrus die maakt ook een hele uitglijder. Inderdaad, tot 3 keer toe verraadt hij Jezus op het moment waarop het meest cruciale is. Maar hij komt terug naar Jezus, ontvangt vergeving, ontvangt ook een nieuwe bediening. Dus je kunt onderuit gaan, je kunt Jezus enorm teleurstellen en toch gaat Jezus verder met Petrus. En Jezus kan ook verder met jou en mij. Maakt niet uit wat je tot dusver hebt uitgesproken. Maakt niet uit hoe je Jezus of anderen misschien ook teleurgesteld hebt. Jezus kan verder met jou. Maar je moet wel terugkomen naar Jezus. En dat is wat Petrus deed. En hij is een apostel, zegt hier Petrus. Dus hè, Petrus is van een vissersman naar een discipel en nu apostel. Een dienaar van Jezus Christus. En inderdaad een prominent leider in de eerste gemeente. Petrus die speelt daar echt een hoofdrol. Dat is dus even Petrus. Maar Petrus schrijft deze brief aan iemand anders. Dus aan wie schrijft Petrus deze brief? Nou, hij schrijft deze brief aan christenen die in, zeg maar, huidig Turkije verstrooid zijn. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Dus in huidig Turkije allemaal verschillende groepen christenen die daar samenkomen. En Petrus schrijft een brief aan hen. En hoe omschrijft Petrus deze christenen? Hij omschrijft ze als vreemdelingen in de verstrooiing en uitverkoren overeenkomstig de kennis van God de Vader. Dus hij schrijft dit aan de uitverkorenen. Nou, daar kun je een hele discussie over krijgen. Uitverkorenen, betekent dit dan uitverkiezing? God heeft je van tevoren uitgekozen of, en daar zit de Bijbel zijn spanning, of heb je een vrije keus en een vrije wil om te kiezen? Nou, Petrus noemt hier uitverkorenen en die spanning die vinden we in de Bijbel. En ik denk, de Bijbel laat die spanning gewoon bestaan. Een van de manieren waarop ik het vaak uitleg, en zoals ik er zeg maar iets van kan begrijpen vanuit de Bijbel, is dat ik zeg, de Bijbel is heel duidelijk en roept op, maak een keus, je moet een keuze maken om het offer van Jezus te aanvaarden, om Jezus als God en Heer te aanvaarden, om je spijt te betuigen en vergeving te vragen. Dat is een oproep, dat is een keus, die moet je gaan maken. Dus maak die keus, kies voor Jezus, belijd je zonde en ontvang vergeving en de Heilige Geest. Dat is een keuze en die verantwoordelijkheid ligt bij jou en bij mij. Maar je zou kunnen zeggen dat er zo'n poort en aan de voorkant staat deze oproep. Kies jouw verantwoordelijkheid. Het liefst vandaag. Morgen kan het te laat zijn. Als je die keuze maakt, loop je eigenlijk door die poort heen. En als je dan terugkijkt, dan zie je aan de binnenkant uitverkoren. Ah. Nou, en dat is een spanning die kan alleen God begrijpen. Dat gaat mijn verstand te boven. Maar Petrus noemt hier deze mensen wel uitverkoren. En ik denk dat hij dat doet met een bepaalde reden. Omdat als je uitverkoren bent door God, dan hangt het niet compleet van jou af. En zeker als de tijden moeilijker en zwaarder worden als christen, is het bemoedigend om te weten dat God jou op het oog had. Dat God jou in zijn hand heeft. Want anders dan kan het heel kwetsbaar voelen als het van jou afhangt of je het wel of niet vol gaat houden. Nee, maar als je door God uitverkoren bent, Dan ligt daar een garantie, een zekerheid in. En dat geeft rust. Dat geeft zekerheid. En tegelijkertijd heb je die verantwoordelijkheid om te kiezen en om een besluit te nemen. Maar hij schrijft dus aan uitverkoren. Maar hij schrijft het ook aan, hij noemt ze aan vreemdelingen. En de kans is groter als je de brief verder leest. Dan is het aannemelijk om te denken dat Petrus deze brief niet schrijft specifiek aan Joden gericht, die dus elders wonen. Hij schrijft het aan heidense christenen met name. Dus ze waren in die zin niet vreemd in hun omgeving. Jij en ik, wij zijn niet vreemd in onze omgeving. Tenminste, tenzij je heel erg ons vraagt op. Maar ik ga er even vanuit dat we in Nederland, dat de meeste van ons niet vreemd zijn. En toch heeft hij het hier over vreemdelingen. Nou, en dat wordt later in de brief ook duidelijk, dat ja, in op deze wereld, in deze wereld, zijn wij als christenen eigenlijk vreemdelingen. Want ons thuis, ons werkelijke thuis, is ergens anders. Het is niet hier. Ons werkelijke thuis is bij Hem, in de hemel. Dit is, zeg maar, een tijdelijk verblijf. Je zou misschien kunnen vergelijken met vakantie, maar dat is ook niet, dat klopt niet helemaal. Maar we zijn op doorreis. Dus we zijn als vreemdeling. Deze wereld is niet jou en mijn thuis. En ik zou zeggen, gelukkig maar. Want als deze wereld het is, met al zijn crisis en al zijn gedoe, nou, dan blijft er niet heel veel hoop over. Maar we zijn op doorreis. Er is iets anders voor ons in het verschiet. En dus, we hebben het even over Petrus gehad. Hij schrijft aan vreemdelingen, dus deze wereld is niet jou en mijn thuis. En gelukkig maar, hij schrijft aan uitverkorenen. God heeft het in zijn hand, God heeft jou in zijn hand. En dan schrijft hij ook nog vervolgens uitverkoren overeenkomst met de voorkennis van God de Vader. Door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Christus. Mogen genade en vrede door u vermeerderd worden. Nou, ik wil drie elementen. Geheiligd door de Heilige Geest. Tot gehoorzaamheid aan Christus. En door de besprenkeling van zijn bloed. Nou, je ziet, Petrus schrijft dit in een gebied waar het Romeinse Rijk overheerst. Dus het Romeinse Rijk regeert daar. En met deze drie punten zegt Petrus eigenlijk, je zou het ook kunnen vertalen, geheiligd door de Heilige Geest. Met andere woorden, ik leef nu voor Christus. Ik ben voor geheiligd om voor Hem te leven. Niet voor de keizer. Niet voor het Romeinse Rijk. Ik ben nu gehoorzaam aan Jezus. Niet in de eerste plaats aan de keizer. Ja, tot een bepaalde mate, om gehoorzaam aan Jezus te zijn, ben ik gehoorzaam aan de keizer. Maar in de eerste plaats is mijn loyaliteit bij Jezus. Hem ben ik in de eerste plaats gehoorzaam. En de besprekeling van zijn bloed, dat verwijst weer naar het Oude Testament, hè, waar het volk besprenkeld werd met het bloed van de offers die gebracht werden om de zonde te vergeven. Dus dat verwijst daarna. Maar in andere woorden, ik ben gered door Jezus. Niet door het Romeinse Rijk. Niet door de voorspoed die dat brengt. Niet door de keizer. Nee. Jezus. Hij staat centraal. Voor Hem leef ik. Hem ben ik gehoorzaam. Hij is mijn redder. Niet een machtig rijk, niet een leger, niet voorspoed, niet economische structuren. Nee. Jezus is mijn redder. En in het Romeinse Rijk ging het zelfs zover dat het verwacht werd van hun burgers dat ze beleden: de keizer is heer. Caesar is lord. En het eerste wat een nieuwgeboren christen doet, dus iemand die christen wordt, het eerste wat die persoon eigenlijk doet om christen te kunnen worden überhaupt, is door te beleiden: Jezus is Heer. Jesus is Lord. Oh. Maar dat betekent automatisch dat de keizer dat dus niet meer is. Ah. Daar krijgen we wel problemen mee. Dat roept een conflict op. En als we dat nu even naar ons toe trekken. Hè, onze overheid staat ons toe, hè, dat we Jezus beleiden als Heer. Maar als we dat even dieper trekken. Als Jezus Heer is in jouw leven, dan is onze overheid dat niet meer. De keizer is dat niet meer. Maar plotseling je partner ook niet meer. En je kinderen ook niet. En je baas ook niet. En je carrière ook niet. Met andere woorden, er ontstaat een conflict. Er ontstaat een spanning waarin je moet kiezen wie je in de eerste plaats gaat gehoorzamen. Wie je in de eerste plaats gaat eren. Waar je je in de eerste plaats op richt. Is dat Jezus of is dat al deze dingen in je leven? En dan krijg je dus eigenlijk een spanning en een conflict. Wat er simpelweg eigenlijk is. We kunnen het eigenlijk niet ontlopen. Dus op een of andere manier zal dat vorm gaan krijgen in je leven. Nou, in de Petrusbrief, in de situatie daar, zien we, en de commentatoren en de historici die zijn er eigenlijk meestal over eens, dat de vervolging op christenen, dat die druk opgevoerd wordt. Dus de vervolging is nog niet op zijn ergst. Dat gebeurt eigenlijk pas nadat keizer Nero Rome voor de helft afbrandt en daarvan de christenen de schuld geeft. Nou, dan barst het helemaal los. Maar de druk op christenen neemt behoorlijk toe. Dus in je werkomgeving, in je familie, in je gezinnen, je partner, als hij geen christen is, die drukelementen worden opgevoerd, omdat je Jezus wilt volgen. Dus de druk komt op de ketel te staan. Nou, en vervolging kan dus fysiek zijn, hè, kan je leven kosten, maar dat kan ook verbaal zijn. Waarbij het eigenlijk de vreugde van iemand probeert weg te roven. Nou, en als de druk op de ketel komt, dan kun je verschillende kanten op. Je kunt compromissen gaan maken, nou, dan ga je eigenlijk meer de liberale kant op. Je sluit compromissen met de cultuur, met je partner, met je noem maar op, om daar een weg in te vinden. Je kunt je geloof helemaal privé gaan houden. Dus zodra je de deur uitstapt, heb je het er niet over. Dus helemaal privé. Maar daarmee limiteer je je geloof en je gehoorzaamheid aan Jezus enorm. Je kunt zeggen, ik word de handdoek in de ring. Ik ben geen christen meer. Dat is ook een optie. Of je wordt heel fundamentalistisch. Dus je gaat echt overal tegen strijden. Overal tegen vechten. En ook dat is niet het getuigenis wat Christus van je vraagt. Of je gaat als vreemdeling in deze wereld door het leven, waarin je op de mogelijkheden zoekt om de liefde van Jezus te delen. Maar wel als vreemdeling. En dat is een mindset waarbij je voor jezelf moet gaan accepteren. Ja, maar ik kan ook niet volledige loyaliteit van deze wereld naar mij toe verwachten, want ik ben een vreemdeling. Ik heb wel een loyaliteit ergens anders. En die loyaliteit die ik ergens anders heb, die is ook omgekeerd zo. En dat is het bemoedigende eraan natuurlijk. Nou, de druk wordt opgevoerd. En Petrus, dat schrijft hij eigenlijk aan het eind van zijn brief, in hoofdstuk 5 vers 12, dan schrijft hij dan. Dit nemen we vers 10, denk ik. De God van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht van alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Stefanus, die voor u, naar ik meen, een trouw broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. In andere vertalingen komt het eigenlijk heel mooi naar voren dat Petrus eigenlijk gelukkig zegt, ik heb deze brief geschreven om u te bemoedigen en te sterken. En hij focust hier in deze vertaling, komt het dan naar voren, ik heb je aangespoord en betuigd dat dit de ware genade is. Ik wil je aansporen en dit nogmaals betuigen onder je aandacht brengen. Houd hier aan vast. Dus Petrus schrijft deze brief om te sterken en te bemoedigen. Nou, de eerste vraag misschien is, als het gaat om je geloof, als het gaat in je leven, met welke misschien worsteling of tegenslag of welke moeite, waar heb jij mee te maken? En dat kan te maken hebben omdat je christen bent en dat kan zijn omdat de wereld gewoon gebroken is en je misschien gewoon met de gebrokenheid van deze wereld te maken hebt. En dan gaat Petrus verder. Dus dit is de situatie. Petrus, iemand die Jezus verraden heeft, maar nu een apostel is. Hij schrijft aan mensen die uitverkoren zijn, maar vreemdeling zijn in deze wereld. En hij zegt, oké, maar als je Jezus wilt volgen, dan betekent dat eigenlijk conflict en oorlog met de wereld en misschien wel met andere elementen. En dan gaat hij verder in vers 3 tot en met vers 5. Want dan gaat Petrus die bemoediging en die focus verleggen. En dan zegt hij, oké, maar dit is waar we ons aan vast mogen houden. En dan begint hij, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Laat ik nog even eens, u wordt immers door de kracht van God bewaard, door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Wat zegt Petrus hier? Petrus begint met: geprezen zij de God en Vader. Waarom? Waarom prijzen we God de Vader? In eerste instantie omdat hij gewoon God is. Daar prijzen we om. Maar hier focust Petrus eigenlijk heel specifiek in op een aantal elementen. Met eigenlijk als eindpunt die hemelse erfenis. Dus hij zegt: geprezen zij de God. En God kunnen we om heel veel redenen prijzen. Maar in dit geval zegt hij: geprezen zij God. Want hij heeft alles in het werk gesteld om jou wederom geboren te laten worden. Om jouw levende hoop te geven door de opstanding van Christus. Wat ook betekent dat hij gestorven is. Hij heeft alles in het werk gesteld tot die eeuwige, onverwelkbare erfenis. Die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dus we mogen God prijzen. Ze zeggen: oké, ik ben een vreemdeling in deze wereld. De druk staat op de ketel. Ik moet kiezen in een conflict. En ik wil eigenlijk kiezen voor Jezus. Maar soms is het moeilijk. Soms is het zwaar. Soms ben ik gewoon ziek. En heb ik te maken met de gebrokenheid van deze wereld. Waar houd ik me aan vast? En hij zegt: prijs God. Want hij heeft je opnieuw geboren laten worden. Tot een levende hoop. Jezus is niet dood. Hij leeft weer. Dat betekent, we hebben een levende hoop, een overwinnende hoop, die uiteindelijk tot die eeuwige erfenis leidt. Die voor ons bewaard en bewaakt wordt door God. Nou, als we naar deze wereld kijken, en we hebben de crisis worden opgenoemd. Deze wereld, zoals die nu rondtolt, gaat het gewoon niet redden. We kunnen alles proberen om deze wereld te redden. En we zijn geroepen om goed rentmeester te zijn. Dus ik zeg niet: christenen, maak er maar een potje van. Nee. Maar we moeten wel realistisch zijn. Deze wereld gaat het gewoon simpelweg niet redden. We hebben een andere hoop nodig. En deze hoop wordt ons gegeven in het evangelie. Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Die in de hemelen bewaard wordt. Dus er ligt iets voor ons klaar wat nooit en te nimmer zal vergaan. Waar nooit het nimmer die klimaatcrisis en stikstofcrisis en economische crisis en oorlogen. Nee. Deze erfenis. Oh, dat gaat iets worden. Maar het gaat ook een erfenis worden zonder die worstelingen. Zonder tegenslagen. Zonder verdriet. Zonder rouw. Zonder relatieproblemen. Zonder, nou, vul maar in. Dat is een hoop. En daar richt Petrus zich op. En hij wil graag dat we daarin meegaan. Dat we meegaan in die focus die Petrus heeft. Zeg maar, focus je hierop. Zolang je focus op datgene wat je hier hebt, of wat je hier overkomt, dan ga je waarschijnlijk vastlopen. Op een gegeven moment dan zeg je: ja, maar nu ik ben op, ik loop vast. Maar als je een ander perspectief hebt, dan wordt het anders. Vers 6 en vers 7. Dan zegt Petrus dan ook: daarin verheugt u zich. Waarin verheugt u je? In zeg maar, in die druk, in die vervolging of in moeite? Nee, tuurlijk niet. Je verheugt je in het feit dat God je gered heeft, dat God je levende hoop heeft gegeven, dat God je een toekomst geeft en belooft en garandeert. Daarin verheug je je. En Petrus, dit vind ik zo mooi van Petrus. Petrus, die is niet een naïeve gelovige die zegt: joh, geloof daarin en alles is rozenkleuren en maneschijn. Dus die zegt: als je het evangelie hebt, je hebt Jezus, joh, dan ga je als één vrolijke bries ga je door het leven. Want Jezus, hij is heel realistisch, want hij zegt vervolgens: en daarin verheugt u zich. Dus ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot eer, tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Dus wat zegt Petrus hier? Petrus zegt: oké, je hebt iets geweldigs in het evangelie. Je hebt bevrijding van je zonde ontvangen. Je hebt, Je hebt een hoop. Je hebt een toekomst. Jezus is nu in je leven. Je hebt een levende hoop. Een levende relatie met God. En tegelijkertijd zegt hij. Ook al word je nu. Welk woord gebruik je daar? Voor een korte tijd als het nodig is. Bedroefd. Verdrietig. Door allerlei verzoekingen. Dus hij is eerlijk. Hij zegt. Je kunt blij zijn over het evangelie, de toekomst die je hebt. En tegelijkertijd kun je verdrietig zijn en bedroefd zijn over datgene wat je nu overkomt en waar je nu mee te maken hebt. Kijk, dit vind ik eerlijk van Petrus. Want zo is het leven. Zo is ook het christelijk leven. Maar het is wel een enorm verschil dat je door moeilijke, bedroevende tijden kunt gaan, terwijl je eigenlijk diep onder in je ziel, een basisfundament van vreugde, van toekomst, van perspectief hebt. Ik heb dat zo bij mijn vader en moeder gezien. Mijn vader heeft een lang ziekbed gehad. Waarbij het moeilijk was. Waarbij het steeds minder mogelijk was voor hem. Steeds minder. Zijn wereld werd eigenlijk steeds kleiner en kleiner en kleiner. En daar was hij bedroefd om. Ja. Maar tegelijkertijd bleef hij herhalen. Ja, maar... Joh, ik verlies nu dingen, maar het mooiste voor mij komt nog. En daar kon hij vreugde in vinden. Daar kon hij zich aan vasthouden. Dat was toekomstmuziek voor hem. En Petrus wil dit zo duidelijk maken. Want we kunnen bedroefd raken om zoveel verschillende dingen. En dat wordt hier ook, hè, ook al is het nodig, dat u bedroefd raakt door allerlei verzoekingen. Dus het kunnen allerlei oorzaken zijn. Dus het kan vervolging zijn. Zeg maar, het kan theologische, bijbelse druk zijn. Nou, als we kijken om ons heen in kerkelijk Nederland. In het westelijke kerkelijke, zeg maar, atmosferen. Oh jongens, er speelt zich heel wat af als het gaat om fundamentele geloofsovertuigingen. Die één voor één eigenlijk weggenomen of weggehaald worden in het kerkelijke belijdenis. Zou je kunnen zeggen. Waar kerken voor staan. En dat kan een enorme druk opleveren. Maar het kan ook relationeel zijn. En dat kan de gebrokenheid van de wereld zijn. Ziekte, tegenslag. Een natuurramp. We hebben het hier in Nederland nog goed, maar joh, we zetten nieuws aan. En mislukte oogst daar, ramp daar, oogstroom hier. En het telt zich maar op. Het is dus oké om bedroefd te zijn over datgene waar je mee worstelt. Dus in sommige kerkelijke omgevingen is het soms moeilijk om bedroefd te mogen zijn. Want Jezus is immers overwinnaar, toch? Hem zijn we meer dan overwinnaar, wordt er dan wel gezegd uit Romeinen hoofdstuk 8. Ja, in hem zijn we ook meer dan overwinnaar. Ook al worden we nu weggesleept als schapen voor de slacht. Staat er meteen achteraan of er net voor. Met andere woorden, we zijn meer dan overwinnaar. Omdat we hier vreemdeling zijn. En die erfenis, niets en niemand zal die van ons afnemen. Daarin zijn we overwinnaar. Ook al pak je me hier alles af. Wat zou kunnen. Maar worstelingen. Moeite. Maar Jezus lost in die zin niet altijd alles op. Ook niet voor Petrus. Kijk, Petrus is bijvoorbeeld heel bijzonder. Hè? Als je dat leest, bijvoorbeeld Petrus' bediening in Handelingen een beetje. Dan lees je volgens mij in Handelingen hoofdstuk 12. Lees je over Petrus, die is gevangen genomen, zit in de gevangenis. En op wonderbaarlijke wijze komt er een engel. De boeien vallen van zijn handen af. En Petrus loopt zo die gevangenis uit, weer terug naar zijn bediening. Hallo, binnen weer. Hey. Wat zijn we van plan? Maar tegelijkertijd lezen we ook dat aan het einde van Jezus' bediening, wat Jezus al voorzegd had, dat het Petrus uiteindelijk ook zijn leven zou gaan kosten. Kijk, en dan gaat Petrus van een discipel naar een verrader, naar een apostel, die op een gegeven moment werkelijk tot in zijn vezels begrepen heeft, ik ben hier een vreemdeling. Ja, ook al neem je mijn leven van me af. En Petrus werd gevraagd, blijf je staan en blijf je Jezus beleiden als Heer. En anders zullen we je kruisigen net als Jezus. Wat zei Petrus toen? Jezus is mijn Heer. Maar kruis me niet zoals Jezus, kruis mij maar op de kop. En zo gezegd, zo gedaan. Dat heeft zijn leven gekost. Maar Petrus is dus eerlijk hierin. Vreugde vinden in het evangelie in de toekomst. Tegelijkertijd neergeslagen kunnen zijn, bedroefd zijn over datgene wat je misschien overkomt, waar je het mee te maken hebt, waar je misschien je hele leven doorheen moet. En dat kunnen zulke verschillende dingen zijn. Want er is namelijk ook nog wel een doel met worstelingen en met soms zelfs vervolging of met tegenslagen. Want wat gebeurt er dan als het moeilijk is? Als het zwaar is in je leven, in je geloof, wat gebeurt er dan? En dan zegt Petrus, opdat de beproeving van je geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat, by the way, vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Goud, hij zegt, vergaat uiteindelijk. Terwijl deze wereld zegt, goud. Zo nog iets meer. Maar goud wordt pas super waardevol op het moment dat het puur goud is. En hoe wordt goud puur? En hij vergelijkt ons geloof dus met goud. Dus hij zegt, goud vergaat, je geloof niet. Want het resulteert nog in een eeuwige erfenis. Dus geloof is meer waard dan goud. Maar zelfs goud wordt puur gemaakt door het ontzettend heet onder de voeten te laten zijn. Goud, ik weet niet tot hoeveel graden het opgewarmd moet worden voordat het gaat smelten, maar heet. Heel heet. Dan hebben we het niet over een oven van 200 graden. Nee, een paar honderd graden. Om goud tot smelten te laten brengen. Maar waarom smelten we goud? Om al het vuil wat in het goud zit, eruit te kunnen branden, eruit te kunnen krijgen. Maar daarvoor moet het wel gesmolten worden. Onder heet, heet, heet vuur. Waardoor het puurder wordt. Verfijnd wordt. En zo is dat met ons geloof soms ook. Dat ons geloof puurder en verfijnder gemaakt wordt. Doordat soms het vuur aan de schenen staat. Nou, ik moest zelf terugdenken aan in ieder geval twee situaties in het leven van Grace en mij. En het heeft in ieder geval iets gedaan. Ben ik puur goud? Nee, nog lang niet. Maar ik geloof wel dat het iets aan ons geloof veranderd en versterkt heeft. In het begin van ons huwelijk bijvoorbeeld, toen we net getrouwd waren, we hadden het verlangen om kinderen te krijgen. Maar het gebeurde me niet. En het gebeurde me niet. En het gebeurde me niet. En een van de dingen die we op verschillende momenten tegen elkaar wel gezegd hebben, hoe moeilijk het ook was, want soms zaten we emotioneel gewoon echt even aan de grond, letterlijk. Dat we het wel tegen elkaar gezegd hebben. God is ons meer waard dan kinderen. Is God ons meer waard dan kinderen? Vroegen we ons. God heeft ons inmiddels, maar we moesten er wel 5 jaar op wachten voordat onze eerste prachtige dochter mocht komen. 5 jaar hebben we met een worsteling gezeten, maar wat als God nou niet schenkt en geeft aan ons? Is God dan nog steeds genoeg? Wauw. Nou, het was een vraag en een worsteling waar we ons doorheen geworsteld hebben. God heeft ons inmiddels gezegend. Maar het is wel iets waar we op terugkijken. En ja, maar het was niet een worsteling voor niets. Onze wortels moesten wel even ietsje dieper. En dat gebeurt eigenlijk alleen maar als het moeilijk en zwaar is. Als het tijden van droogte hebt. Zeg maar, dan moeten die wortels dieper. En een andere is dat we plekken in onze bediening. Waarvan we overtuigd waren dat God ons een plek gegeven had. Dat we moesten loslaten. Dat we uiteindelijk moeten zeggen, oké, maar onze bediening kan niet onze God worden. de plek waar we zijn, door onze positie die we hebben, als dat onze God wordt, dan hebben we een probleem. En God heeft ons in ieder geval er doorheen geleerd dat God meer is dan een positie in zijn gemeente, in zijn kerk. Nou, maar het heeft wel gevoeld alsof het vuur op een paar honderd graden soms stond. En dan doet het soms pijn. En dan is het moeilijk. En dan kun je de boel soms niet bij elkaar houden, want het smelt gewoon. Maar wat is het dan bemoediger om te weten dat God jou in zijn hand heeft. En dat jij in die zin je niet bemachtigd hoeft te voelen om je in Gods hand te houden. Nee, God heeft jou in zijn hand. En God doet soms een werk in ons leven wat soms ons vertrouwen op hem test. Nou, dan hebben we. Dan hebben we dat, hè? Dus we hebben een toekomst. Vind je vreugde daarin? Tegelijkertijd. De realiteit van het leven, soms bedroefd zijn. Soms moeilijkheden. Terwijl God daar ook een bijzonder verfijnend werk in kan doen. En ons eigenlijk daarin ook kan testen. Hè? Want dat is wat hij zegt. Dat de echtheid eigenlijk, opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Met andere woorden, als je door moeilijkheden je geloof behoudt en vasthoudt, dat bewijst eigenlijk de echtheid van je geloof. En dat is belangrijk om dat te weten. Want het betekent dat dus, zeg maar, geloofssuccessen niet per definitie bewijs zijn van de echtheid van je geloof. In sommige kerkelijke stromingen wordt daarop gefocust en zegt, is je geloof echt, dan blijkt dat uit de geloofssuccessen die je hebt behaald. Ik lees dat niet in de Bijbel. En bij Petrus lees ik het hier nu dat eigenlijk de echtheid van je geloof, die blijkt eigenlijk meer uit het feit dat je door beproevingen heen komt, waarin het misschien wel het omgekeerde lijkt te zijn dan op succes. Daar blijkt de echtheid van je geloof. Is God je meer waard? Is je geloof je meer waard? Is die erfenis je meer waard dan misschien zelfs wel dit leven? Je carrière, je huis, je succes, je dingen, je activiteiten, je vrienden, je relaties. En dat is een cruciale vraag, want je kunt de eeuwige erfenis kun je op het spel zetten door ervoor te kiezen om iemand of iets belangrijker te maken dan God. Nou, dan hebben we nog een paar interessante versen eigenlijk erachteraan. Want dan zegt Petrus eigenlijk als bemoediging, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw Heer. We hebben een toekomst, daar geloven we in, daar vertrouwen we op. Maar niemand van ons heeft Jezus in levende lijve, zeg maar, gezien. En toch geloven we. En toch kijken we elkaar aan en zeggen we, ja, maar daar vinden we vreugde in. Blijdschap in, hoop in. Daarin willen we elkaar aanmoedigen om ons daaraan vast te houden. Dat is eigenlijk heel bijzonder. En ik geloof dat dat niet kan uit eigen kracht. God is daarmee aan het werk geweest. En dat lezen wij ook in het begin, hè. Hij heeft jou en mij wederom geboren doen worden. Dat is zijn werk. Maar het is een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En ik moet denken aan een van mijn jeugdleiders in mijn vroege tijden. Die gebruikt het woordje heerlijke dan. En hij zegt, ja, dat is heerlijk, hè. Ja, dat is natuurlijk omdat het van de Heer komt. Heerlijk. Nou, zo'n flauwe grap. Maar het is een heerlijke vreugde omdat hij van God komt. Nou, Er zit een waarheid in, hoe flauw het misschien is. En je verkrijgt dus het einddoel van je geloof. Namelijk de zaligheid of de redding van je ziel. En dan lees je eigenlijk de versen daarna, vers 10 tot en vers 12, lees je eigenlijk hoe bevoorrecht wij zijn met de kennis die we nu hebben over het evangelie van Jezus Christus. Want daar staat dan, na deze zaligheid hebben de profeten van het Oude Testament, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die nu verkondigd zijn door hem die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Met andere woorden, wat Petrus hier zegt, de profeten in het Oude Testament, die werden door God geïnspireerd om dingen te zeggen, op te schrijven, terwijl ze het nog niet volledig begrepen. Tegelijkertijd weten we dat de profeten in het Oude Testament gered zijn, omdat ze hun vertrouwen op God gesteld hadden. Dat God op een of andere manier hun redding zou bewerken. Maar ze konden het nog niet fysiek zien hoe dat zich precies zou ontvouwen in de persoon van Jezus Christus. Een gekruisigd zijn aan een kruis, aan een Romeins kruis. Al die dingen hebben zij naar gespeurd en gekeken van hoe kan ik dit interpreteren, hoe kan ik dit nou precies lezen, hoe kan ik daar een plaatje van maken. En wij zijn zo bevoorrecht dat we dat nu weten. We kennen de geschiedenis. Het is geschiedenis. En dat is een bevoorrechte positie voor ons. Zelfs de engelen hebben hierna gezocht en gespeurd. Maar wij mogen dat nu weten. En het bijzondere is dat Petrus zegt, ja, die oude testamentische profeten die hebben door God geïnspireerd allerlei dingen opgeschreven met het oog op Christus, zonder dat ze dat zelf dus heel scherp hadden. En daarmee hebben ze jou en mij gediend. De oude testamentische profeten hebben jou en mij daarmee gediend. En waarom? Omdat wij nu met het evangelie van Christus daarop terugkijken en daarin bevestigd worden. Ja, kijk, het is een plan geweest wat God van het begin af aan al in werking heeft gesteld. En op die manier hebben de oude testamentische profeten ons gediend. Ja, dat is bijzonder. En dat is een bijzondere positie die wij mogen hebben. Dus, wat is de oproep van vanmorgen? Denken jullie? Laat ik het zo maar zeggen. Wat denken jullie wat de oproep is van vanmorgen? Als je het eerste deel van Petrus zo beluistert. Ja, zeg maar.
Ja, natuurlijk. Ondanks alle ellende blijft verblijden in die hoop die Jezus kreeg.
Ja. Je hebt een vreugde.
Ja.
Ja, en, maar dat is wel iets waar Petrus toe oproept. Ja. Ja, dus het is wel iets waar we ook actief in mogen participeren. Maar om die vreugde te zoeken, om die vreugde te vinden. Om elkaar daaraan te herinneren. Ja. Terwijl we soms met moeilijke dingen te maken hebben. Ja.
Ook dat we keuzes maken. Dat we Jezus echt heel maken.
Ja. Want anders, als je Jezus niet als Heer hebt, dan heb je geen probleem in deze wereld. Waarschijnlijk. En dan heb je de gebrokenheid voor deze wereld, maar dan heb je geen conflict met deze wereld. Dus vreugde vinden het evangelie. Eerlijk zijn over de dingen die je overkomen. Maar wel in de hoop dat God daarin je geloof aan het versterken is. En inderdaad, kiezen voor Jezus. Wanneer je dan aan de binnenkant van die deurpostel mag lezen. Hé, hey, ik ben uitverkoren. Dat is toch wel bemoedigend. Oké. Ik ga kort danken. En dan gaan we nog een lied zingen.
Ja.
Hemelse Vader. Wat is het inderdaad een voorrecht dat we uw woord weer mochten openen. Dank u wel dat u Petrus op zo'n bijzondere manier hebt gebruikt in uw koninkrijk. In de vroege, in de eerste gemeente. Dank u wel dat u Petrus hebt gebruikt, ondanks ondanks het feit dat hij u ook zo teleurgesteld heeft. Maar u hebt hem vergeven. Dank u wel voor zijn bediening, voor de brief die we zo mogen lezen en bestuderen, waarin we aangescherpt en bemoedigd en aangespoord mogen worden om onze vreugde te blijven vinden in u, in de erfenis die voor ons klaarstaat en waar niets mee zal gebeuren. Dank u wel voor die zekerheid, voor die garantie. Dank u wel voor uzelf. En Vader, dank u wel dat als we dat weten, dat we een ander perspectief hebben in de worstelingen, in de moeite, in de teleurstelling, in het verdriet, in de tegenslagen die we in dit leven nog tegenkomen. Maar Vader, we hoeven daarin niet ons hoofd in het zand te steken en te doen alsof dat allemaal niets is en niets betekent en we daar geen verdriet van hebben. Nee, dat mag. En tegelijkertijd werkt u daarin ook weer iets moois uit. Een verfijning en een versterking van ons geloof. Vader, wilt u ons daarin dan ook zegenen? Wilt u ons bemoedigen door ons te laten ervaren dat we werkelijk, ja, met een zekerheid in uw hand geborgen zijn? Vader, wilt u ons de kracht geven die nodig is om door de worstelingen en de moeite heen te komen? Wilt u ons die vreugde en dat perspectief helderder voor de geest laten komen, zodat we daar ons ook sterker en sterker aan vast mogen en kunnen houden. Vader, we willen u loven en we willen u prijzen. In de wonderbaarlijke naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Oké.